Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met René Nelis, topman van BDO. Het accountantskantoor is nu het vierde dat moet erkennen dat er signalen zijn van examenfraude. En hoe staat het eigenlijk met de jaarrekeningen van voetbalclub Vitesse? Welkom.
Dankjewel, Thomas.
En al sinds jaar en dag accountant. Maar ik heb mij laten vertellen dat jij ooit last hebt gehad van journalistieke ambities. Waar is het misgegaan?
Al heel snel eigenlijk. Ik zat op 6 VWO en ik wilde heel graag journalist worden. Leek me een interessante beroep en opleiding. Dus ik had mij aangemeld en ik werd 2 achtereenvolgende jaren werd ik uitgeloot voor die studie. Nou, kom ik uit een arbeidersgezin. Dus mijn ouders zeiden niet in instantie, nou, dan zoek je maar een andere studie. Maar dan was het devies van, nou, ga maar solliciteren. Dus toen ben ik random gaan solliciteren en uiteindelijk per toeval op een accountskantoor terechtgekomen.
Dus ik moet heel erg mijn best doen om parallellen te vinden tussen journalistiek enerzijds en accountancy anderzijds.
Oh, maar dat zit heel dicht bij elkaar.
Toch wel?
Wat mij betreft. Ja, wat mij betreft zit het heel dicht bij elkaar. Als accountant moet je nieuwsgierig zijn, letterlijk. En ben je allebei op zoek naar waarheidsvinding. Ja, dus op het moment inderdaad dat je een jaarrekening controleert en er staat in dat deze voorraad zo hoog is en deze waarde heeft, dan zul je onderzoek moeten doen of dat inderdaad ook, of die bewering klopt. Dus je bent constant op zoek naar de waarheid. En een journalist is dat ook. Is ook nieuwsgierig, zoekt naar achtergronden bij bepaalde topics. Dus ik zie heel veel parallellen. Ja.
Het nieuws over accountancy, daar hoef je niet eens heel erg veel onderzoek naar te doen. Dat ligt op straat, staat ook voortdurend in de krant. Ja. Er zijn televisieprogramma's die er aandacht aan besteden. Laten we maar afspreken, eerst het zuur, dan het zoet. Ik moet er toch over beginnen, namelijk de examenfraude. Het speelt bij verschillende kantoren, grote kantoren. Bij BDO is het nu ook geconstateerd. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?
Nou, laten we eventjes. Examenfraude is een aantal jaar geleden al ook internationaal geconstateerd, hè, in andere landen. KPMG is er nu, heeft het onderzoek afgerond. Het is zo dat de AFM, Autoriteit Financiële Markten, heeft aan de OOB-kantoren, dat zijn speciale vergunninghouders in de accountancy, die mogen organisaties van openbaar belang controleren, gevraagd om onderzoek te doen. Wij zijn dat onderzoek ook gestart. Het onderzoek is overigens nog niet afgerond. Dus wat eruit gaat komen, weet ik echt oprecht ook nog niet. Alleen wij zijn wel begonnen inderdaad bij het onderzoek naar ons als bestuurder. En mede beleidsbepaler. En waar je aan refereert.
Maar het heeft al een tol geëist namelijk. En daarom denk ik.
Daarom vraag je ernaar. En die mede beleidsbepaler, die kwam inderdaad in de krant. En hadden wij ook gepubliceerd op onze website. Dat die collega van zichzelf vond ook. Dat die collega onvoldoende had opgetreden. Corrigerend had opgetreden. Bij ongewenst gedrag. In het kader van delen van antwoorden. En die heeft gezegd, ja, ik kan op die positie kan ik mij niet handhaven. Je moet van onbesproken gedrag zijn.
Maar dat noem je nog geen examenfraude, het delen van antwoorden?
Dat is een signaal, dat is een signaal voor examenfraude. En je moet kijken inderdaad of het ook examenfraude is. Dit ging over een interne e-learning overigens. Maar het is complexe materie. Wij kijken daar heel zorgvuldig naar. Het is belangrijk inderdaad dat we de onderste steen boven krijgen. Daarom doen we ook heel zorgvuldig onderzoek. Dat doen overigens al de andere kantoren ook. Wij hebben wekelijks overleg ook met de AFM inderdaad over de voortgang van het onderzoek. En ik verwacht dat richting het einde van het jaar dat onderzoek ook afgerond is. Dan komt het ook bij ons als bestuur. Hè, want de AFM heeft onze raad van commissarissen opdracht gegeven om dat onderzoek te leiden en daar een forensisch bureau, ons eigen forensisch bureau van in te schakelen. En uiteindelijk moeten wij gaan dealen met de uitkomsten. Maar die kennen we nog niet.
Waarom denk je dat het gebeurt zonder op de feiten vooruit te lopen? Maar er zijn kantoren die al verder zijn. Ja. KPMG heeft zelfs al een behoorlijke boete opgelegd gekregen die verdeeld moet worden onder de partners.
Ja.
Ik herhaal de kwartiermakers, want die zijn er ook geweest de afgelopen jaren. En die wijzen toch ook op werkdruk. En daar waar veel werkdruk is, waar mensen het werk niet meer aankunnen, worden bochten afgesneden. Is dat ook jouw voorlopige conclusie?
Ik weet het oprecht niet, anders zou ik het wel zeggen. Het is wel zo dat tussen de kantoren grote verschillen zitten qua context. Op het gebied van werkdruk, maar ook van het aantal examens. Zo zijn er bij kantoren inderdaad gewoon honderden examens per jaar. Bij ons gaat het maar om een aantal. Dus dat is heel verschillend. Wat wij gaan doen als straks die uitkomsten bekend zijn, gaan wij als eerste beginnen uiteraard met een root cause analysis, zoals het mooi heet. Dat we echt op zoek gaan naar die oorzaken. Wat is het dan? Maar dat we, als er sprake zou blijken van examenfraude of ook van onprofessioneel gedrag, ja, dan moeten we dat moet uit de organisatie en dat moet uit onze sector. En dat moet je inderdaad ook dan bij de wortels aanpakken. En dat betekent inderdaad dat je ook aan de slag moet met je cultuur.
En die sector, zou je kunnen zeggen, het is ook wel vlek op vlek. Want ik haalde de kwartiermakers al aan. Die zijn aan het werk gezet, ook door ministeries, door toezichthouders. Die zeggen, er moet daar bij die grote kantoren iets veranderen. En in hun slotrapportage zeggen die kwartiermakers dat ze toch twijfelen over het zelfreinigende vermogen. Dat ze te weinig veranderingsbereidheid zien. Hoe komt dat toch? Of deel jij deze conclusie niet?
Nou, ik deel die conclusie wel. Overigens niet dat het te weinig veranderingsbereidheid is, maar dat de verandering niet snel genoeg gaat. Het is zo dat...
Vind je dat daar een groot verschil in zit?
Het is denk ik niet de wil. Als ik even kijk, ik kan alleen maar spreken van mijn eigen organisatie, dan is die veranderingsbereidheid is groot. Wat je ziet vervolgens inderdaad met dit soort grote kantoren, is dat je het ook zorgvuldig wil doen. En dan is snelheid is niet altijd, rek je daar niet altijd bij. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat jaar op jaar de kwaliteitsstandaarden, dat die toenemen. Dat is goed, dat brengt ons als sector ook verder. Maar de kwaliteitsstandaard, ook zoals wij zeg maar ons vak uitoefenen, is bijna niet meer vergelijkbaar met 15 of 20 jaar geleden.
Is dat de standaard die je moet halen of dat de standaard die ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt?
Dat is de standaard die ook gerealiseerd wordt. Wat er in de krant natuurlijk vaak komt zijn de incidenten. En dat moet ook. Maar ik vind sowieso inderdaad dat wij moeten blijven zijn een lerende organisatie. Dat zit in ons DNA. En we moeten inderdaad kijken van als er zaken fout gaan, hoe kun je dat omarmen? Dus niet inderdaad in de ontkennende sfeer gaan. Hoe kun je het omarmen en hoe kun je uiteindelijk beter worden?
Jij stond zelf in het verleden ook wel eens in de krant. Onder andere een tamelijk groot interview in het FD een tijdje terug, vorig jaar. Toen moest je ook reageren op een steekproef van de AFM, waaruit blijkt dat accountants niet altijd diepgravend genoeg te werk gaan om fraude op te sporen. En ook dossiers onder de verantwoordelijkheid van BDO waren onderdeel van die steekproef.
Ja,
dan kun je zeggen, dat staat dan weer in de krant. Daar gaat het dan over. Maar dat staat toch niet voor niks in de krant?
En dat moet ook in de krant. Hè? Want dat helpt inderdaad ook voor de publieke opinie om een goed beeld te krijgen inderdaad van wat gebeurt er allemaal. Maar wat ik ermee wil zeggen is, op het moment dat je dingen constateert, dat zijn interne dossierreviews, externe dossierreviews, als er zaken uitkomen, dan, wat ik net ook al aangaf, je zult nooit in de verdediging moeten, maar je moet altijd zeggen van oké, ik ga er serieus naar kijken en ik zorg dat ik dat verbeter. En dat doen we ook. En ook ten aanzien van dit onderwerp inderdaad, pak wat het bij de kop om uiteindelijk weer beter te worden.
Zijn er ook grote klussen, hè, van die organisaties voor het openbaar belang, waarvan je zegt, ja, dat vereist zoveel, dat vreet zoveel capaciteit, of daar lopen wij zoveel risico mee, dat doen wij liever niet, want dat is ook een ander groot en inmiddels tamelijk hardnekkig probleem, dat er maar zeer weinig accountants zijn die bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven willen controleren. En ik dacht ook enige huiver bij BDO waar te nemen wat dat betreft.
Wij niet zozeer. Wij richten ons wel op onze eigen markt. Dus als je kijkt naar ons DNA en als type organisatie, dan richten wij ons voor wat betreft de audit niet op grote gebeursgenoteerde ondernemingen, de Philips en de Shells van deze wereld. Dus dat doen wij niet. Wij doen wel kleinere beursfondsen, maar ook andere organisaties van openbaar belang. Bijvoorbeeld woningcorporaties, waar BDO marktleider in is. Maar het is inderdaad waar dat...
Doen jullie het niet omdat je het niet wil of omdat je het ook eigenlijk niet kunt? Die echt grote bedrijven waar je het net over had.
Het is denk ik beide. Wij zijn er niet op ingericht om dat te doen. Ons DNA is toch dat wij beter zijn in andere markten. Dus wij richten ons echt op de midmarket. En dat komt ook inderdaad omdat we daar een lange historie hebben. We staan volgend jaar 90 jaar. Maar ons DNA, en dat DNA daar zit ook echt naast kwaliteit, echt mensgerichtheid in. En wij kunnen zeg maar daar beter, als je het hebt over het uitvoeren van audits, maar ook andere dienstverlening, dan komen we daar beter tot ons recht, laat ik het zo zeggen. Ja.
Dus de oplossing om in ieder geval meer te doen, die komt niet van BDO. En dan zie je nu dat er wordt gekozen door bedrijven die toch een accountant zoeken voor... Daar is hij dan, de veelbesproken Portugal-route. Die gaan voor andere accountants kiezen, met een ander regime ook. Ik heb met Peter Paul de Vries wel eens hierover mogen sparren, spreken, vechten. Zoiets werd het.
Ja.
En jij zei, nou, dat zie ik ook niet zo zitten. Sowieso eigenlijk, om voor die optie dan maar te gaan. Maar is dat niet ook een beetje makkelijk als je zelf als grote accountant ook zegt, nou, maar heel veel meer of heel veel groter gaan wij het ook niet doen?
Nou, dat is niet de markt waar wij ons richten. Dat is eigenlijk de enige reden. Hè. Dus op het moment inderdaad, kijk, wij hebben al een aantal kleinere beursfonden waar wij prima bij passen. Maar we richten ons inderdaad niet op dat hele grote auditsegment. Daar doen we overigens wel advisering, maar geen audit. En dus het is niet zo dat wij dat laten liggen. We hebben ons nooit op gericht.
Hoe is het eigenlijk om in een sector werkzaam te zijn waar iedereen bijna automatisch zegt, oh ja, accountants, big four. En dat je dan de vijfde bent?
Voor mij is dat helemaal prima.
Oh ja?
Ik heb ook helemaal niet de ambitie dat BDO een big five kantoor wordt. Als je kijkt, als we het hebben over de markt waarin we opereren. BDO is inderdaad de nummer vijf. We zitten op zo'n unieke middenpositie. Dus we zijn een stukje kleiner dan big four, maar groter inderdaad dan de collega's onder ons. En daar voelen we ons heel comfortabel. Omdat wij zeg maar daar kunnen leiden in de markt waarin wij opereren. Want daar zijn wij namelijk
erg
sterk.
Waar streef je dan naar als je heel erg tevreden bent met de positie die je op dit moment bekleedt?
Ja, wij streven.
Je moet toch ergens een doel hebben?
Dat hebben we zeker, zeker. En ons doel is overigens dat wij organisaties en mensen willen helpen met het realiseren van een duurzame toekomst. Dat is onze purpose. En dat doen we met name in de mid-market. En we richten ons, we hebben ook onderzoek laten doen. We zien dat het MKB, en dat zien we ook in onze klanten, steeds internationaler aan het worden zijn. Dus wij richten ook ons op dat middenbedrijf met internationale activiteiten. We zijn ook lid van een netwerk. BDO zit in 160 landen. En dat is een groot internationaal netwerk. Ik zit overigens ook in de Global Board. Want de zeven grote landen binnen BDO, daar is Nederland er één van. En de zeven grote landen vormen met elkaar een board. En dan zijn we heel goed in staat om die klanten zeg maar verder te helpen in de wereld.
Ik dacht misschien nog even te praten over een MKB'er uit Arnhem. Een voetbalclub. Vitesse, in de problemen geraakt. Heeft nog een paar dagen de tijd om te werken aan een licentie en ook volgend jaar voor te kunnen bestaan.
Ja.
Moeten in die korte tijd die hen nog rest om dat voor elkaar te krijgen, wel op zoek naar en een nieuwe bank, want ING hoeft zich daar niet meer mee te bemoeien. En ook BDO geeft de opdracht terug, terwijl er de afgelopen dagen toch weer van alles is gebeurd met een Amerikaan die de club toch niet mag overnemen. En zo kan het via.
Ja.
Dan toch nog weer zo zijn dat er ook geen claim wordt gelegd op de Russische aandelen. Betekent dat ook dat BDO toch weer kan zeggen, Vitesse, welkom terug?
Dat weet ik niet, Thomas. En daar kan ik helaas ook niet zoveel over zeggen. Want dit gaat over een cliënt van ons of een ex-cliënt die inderdaad volop in de publiciteit staat. In die publiciteit begrijp ik. Want het gaat over een voetbalclub waar veel passie voor is.
Maar je weet ook niet of het een ex-cliënt is of wellicht toch weer een toekomstige cliënt.
Nee, daar kan ik inhoudelijk niks over zeggen. Dat heeft gewoon te maken met onze geheimhouding. Ik ben ook niet zelf de accountant overigens van Vitesse, maar dat is uiteindelijk een collega. En samen met het MT Audit en Assurance gaan die daarover. En die kijken
maar kun
naar
je er niet over zeggen of laat je het nu in het midden? Want dan ben ik toch benieuwd of
ik weet
het een ex-cliënt is of niet.
Ik weet het zelf niet en ik ga daar ook niks over zeggen.
Maar vind je niet dat je het moet weten?
Nee, ik laat het eerst eventjes die actualiteit aan de deskundigen binnen onze organisatie.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, ja, jij wilde ook graag journalist worden. Dus je begrijpt dat ik het toch wilde vragen. Het dilemma. Door de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage wordt de controlerende functie van accountants moeilijker. Of die regels vanuit Brussel, ach, ze zullen niet zulke grote gevolgen hebben voor ons werk. Wat denk je? Gaat het veel gevolgen hebben?
Het gaat heel veel gevolgen hebben.
René Nelis is hier, topman van BDO. We hebben het over CSRD. Dat betekent een verplichte rapportage op het gebied van duurzaamheid. En dus ook werk, meer werk voor accountants.
Ja.
Wat denk je dat het behelst voor jullie?
Het betekent sowieso dat de markt waarin accountants opereren naast controle van jaarrekening veel groter gaat worden. Hoeveel groter moeten we nog even inschatten, maar flink groter. Dus dat betekent dat er inderdaad veel werk op de accountancy-sector af gaat komen. Ja, je gaf al eventjes aan, inderdaad, er zijn nu al bedrijven ook die geen accountant kunnen vinden. Dus dat is ook een uitdaging. Aan de andere kant ligt er een hele mooie kans voor ons inderdaad om bij te gaan dragen aan het thema duurzaamheid. Een aantal jaar geleden stond in het FD, de accountants gaan de wereld redden. Nou, daar werken we graag aan mee. Ja,
ja ik heb de afgelopen tijd ook wel wat analyses gelezen, want steeds meer bedrijven begrijpen, het moet nu toch gaan gebeuren.
Ja.
En dan is een van de adviezen die je vaker voorbij hoort komen, maak er niet alleen maar compliance van. Maak er geen moetje van, maar omarm het.
Precies.
Maak er een voordeel van.
Ja.
Hoe zou dat dan moeten? Want ik denk dat in eerste instantie dat je denkt, jeetje, daar gaan we weer. Nog weer meer papierwerk. Nog weer iets waar ik op kan worden afgerekend.
Ja, Nou, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat intrinsiek al doen. Hè? Dus die hebben dat feitelijk niet nodig. Maar voor een groter deel zal het misschien dit een mooie stok, goede stok achter de deur zijn om er toch mee aan de slag te gaan. Waarover zowel mijn zorg zit, is wat Corné net aangaf. Als we straks Trump 2 krijgen en die zet alle regels weer overboord in Amerika en je krijgt daar die wet en regelgeving niet. Ja, dan krijg je natuurlijk een ongelijk speelveld. Hè? Dus dat we in Europa daaraan gaan voldoen. En op andere continenten niet. Dus daar zou wel mijn zorg zitten.
Hoe zijn die Europese bedrijven, en dan met name ook de Nederlandse bedrijven, waar jij iets over kunt zeggen, hoe zijn die daar al mee bezig? Gaan zij en daarmee ook jullie het halen?
Ja, dat is moeilijk om daar een brede blik op te hebben. Wat ik zelf overal teruglees, is dat er toch nog veel bedrijven zijn die ermee moeten starten. Dus daar zit ook wel een zorg inderdaad. Wij proberen inderdaad bij onze klanten inderdaad ook, zeg maar, al tijdig aan te geven inderdaad om ermee te starten. Onze adviseurs helpen ze daar ook al bij de duurzaamheidsreis, zoals die mooi hebben genoemd, een product wat we hebben. Want uiteindelijk moet je ermee aan de slag. En ik zou het ook, het is, aan de ene kant is het voldoen aan wet en regelgeving. Aan de andere kant zit er ook heel veel kansen in duurzaamheid. En als je het hebt over het MKB, hè, want er zijn natuurlijk ook veel bedrijven, ja, dit zou mijn huisje wel eens voorbij kunnen gaan. Hè, want het is natuurlijk met name gericht op grote bedrijven. Maar die grote bedrijven gaan hun klanten, hun leveranciers gaan die ook bevragen.
Ah, en je ziet nu al dat ze zich daar zorgen over maken. Exact. Want die zeggen, ja, ik probeer het allemaal netjes op de rit te krijgen. Dan heb ik natuurlijk data, gegevens nodig van mijn leveranciers, mijn toeleveranciers. Ja. En dan wordt het toch tamelijk onoverzichtelijk.
Ja, dus als jij een bakkerij hebt in het MKB en je levert aan Albert Heijn, dan gaat Albert Heijn toch straks aan jou vragen van, joh, lever eens eventjes aan inderdaad wat jouw footprint is. En dan zul je dat wel in scope moeten hebben. Ja. He, dus ook die bedrijven moeten zich realiseren dat het uiteindelijk voor hun ook relevant wordt.
Ja, ik heb hierover gesproken met MKB-vertegenwoordigers. En die maken zich dan op hun beurt weer zorgen over hoe afhankelijk zij soms zijn van grote klanten die van alles opleggen. En die zeggen, ja, maar als jij het niet regelt, dan moeten wij onze relatie nog maar eens herzien.
Exact, ja.
Ja.
Dus ja, dus die zorg begrijp ik. Dus dat betekent inderdaad dat je er tijdig mee moet gaan starten. En op het moment dat je die vraag krijgt, dat je hem ook gewoon goed kunt beantwoorden. Dus ik zou zeggen, beweeg daar gewoon in mee.
Maar kunnen accountants goed oordelen of wat zij zien ook echt klopt en binnen die richtlijnen valt? Want misschien een beetje platgeslagen, maar van oudsher gaat het dan over cijfertjes. En nu gaat het over een oordeel vellen, over milieu, over maatschappelijke impact. Valt dat hard te maken? Valt dat goed te controleren?
Ja, kijk, controle is dat je iets toetst aan een norm. Hè? Dus je zult inderdaad de betreffende onderneming zal, zeg maar, die norm moeten gaan formuleren. Net als je iets wil bereiken, van hoe ziet dan die norm eruit? Daar kan je dat aan toetsen. Als er echt technische normen bij zitten, dat betekent inderdaad ook voor ons dat wij technisch geschoold personeel daarvoor in huis zullen moeten hebben. Maar het normenkader, dat zie je ook wel, dat moet ook zich wel gaan vormen. Er is nog niks, hè? Er is geen jurisprudentie, niks. We krijgen straks ook nog sector. Voor bepaalde sector krijg je bepaalde sectornormen. Die moeten zich allemaal nog ontwikkelen. Dus dat moeten we allemaal nog gaan zien.
Als je er nu mee bezig bent, en dat zal wel moeten, want je moet die deadline halen en er is geen norm. Er is eigenlijk nog geen kader.
Ja.
Waar moet je dan eigenlijk mee bezig zijn?
Nou, waar je mee bezig moet zijn is op de vlakken van E, S en G. Hè? Dus environmental, social en governance. Dat je in ieder geval zelf je norm moet gaan bepalen. Van wat wil je uiteindelijk, zeg maar, bereiken op die thema's. Begin daar vast mee. Benoem die normen. En ga er uiteindelijk ook over. Ga dat volgen. Ga dat rapporteren. En kijk ook uiteindelijk waar je, zeg maar, de stappen wil gaan maken. Wij doen het voor zelf ook. Hè? Dus als je kijkt naar de footprint van BDO. Hè? De E bijvoorbeeld eventjes. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik 4 jaar geleden begon in deze functie, was ik wat naïef. Toen dacht ik, ja, dat zal voor ons toch niet zo heel lastig zijn. Want we hebben kantoren en we hebben mobiliteit. Nou, en daar kunnen we, dat is makkelijk om aan die knoppen te draaien. Maar wat je dan even vergeet inderdaad, is dat wij bijvoorbeeld ook heel veel inkopen. Met 3000 mensen hebben wij heel veel schermen en heel veel laptops. We verbruiken heel veel data. Dus wij zullen ook met die leveranciers, daar zijn we ook overigens mee, in gesprek om te kijken inderdaad hoe zij, zeg maar, aan kunnen leveren wat ons verbruik is en hoe we dat met elkaar kunnen gaan verminderen.
Tweede dilemma. Het vinden van nieuwe accountants wordt alleen maar moeilijker. Of over 5 jaar, dan hebben we helemaal geen extra accountants meer nodig, want AI is dan onze grote vriend.
AI, de heilige graal. De AI is de grote onbekende voor wat betreft de...
Ja.
Ja.
Fijn van.
Oké. AI is natuurlijk de grote onbekende wat die bij gaat dragen. Dat die een belangrijke bijdrage gaat leveren, dat geloof ik zeker. We hadden het net al eventjes inderdaad over de markt die groter wordt, ook door CSRD. We zien op dit moment dat in de accountancy een vergrijzing plaats is, in de zin van er stromen meer accountants uit dan dat er uiteindelijk op de markt komen. We zullen aan een aantal knoppen moeten draaien. Ten eerste inderdaad, de opleiding zal aantrekkelijker moeten worden.
Maar hoe lang heb je gestudeerd ook alweer, zei je? 8 jaar nominaal, toch?
8 jaar nominaal. Nou ja, Corné zei al eventjes, tijd voor een date was er niet. Hè? Dus daar was de vrijdagmiddelborde voor nodig. Nou, in mijn geval was dat niet zo. Maar het is wel een hele intensieve periode. En het is ook zo inderdaad dat je, als je tussentijds uitstapt, heb je eigenlijk niet zoveel. Dus er wordt nu nagedacht, ook door de beroepsorganisatie inderdaad, om daar een tussenstap in te bouwen. Dat je ook na 4 jaar een papiertje kunt halen. Een beetje het Engelse model. Ik denk dat dat goed is. En we zullen er met elkaar als sector en als beroepsorganisatie voor moeten zorgen dat het beroep aantrekkelijker wordt. En CSRD is een fantastische kans. Als je nou zeg maar kunt vertellen dat je mee kunt werken aan de verduurzaming van onze economie, dat je daar zeg maar een rol in hebt als accountant. Ja, volgens mij is dat iets wat gewoon een kans is voor jonge mensen inderdaad die willen gaan studeren. Overigens denk ik ook, want jij stelde net de vraag van, ja, kun je het als accountant helemaal alleen? Ik denk ook dat het voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt om op een accountantskantoor te werken, om ook aan die advisering bij te kunnen dragen. Maar we zullen het beroep aantrekkelijker moeten maken, want we zien dat de uitstroom te groot is.
Zijn er niet sowieso meer mensen binnen die accountancy-wereld die liever adviseren dan controleren?
Zeker heb je die, ja, die heb je zeker.
Als je controleert en het gaat mis, en daar hebben we het in dit gesprek helaas ook al over gehad,
ja,
dan gaat je kop eraf. Er zit een zeker reputatierisico aan. Ik kan me ook voorstellen dat je dat niet prettig vindt. Dat je denkt, nou, dan ga ik wel iets anders doen.
Er zijn wellicht mensen in de sector die dat vinden. Je ziet ook af en toe wel een overstap. Hè. Niet altijd om die reden, maar ook eens een keertje om weer wat anders te leren en je te ontwikkelen. Maar er zijn natuurlijk heel veel, inclusief mijzelf, ik heb het altijd een fantastisch mooi vak gevonden. En dat controleren is een prachtig vak. Het wordt alleen maar mooier met de CSRD, wat mij betreft. Maar er zijn zeker ook collega's die na verloop van tijd zeggen, nou, ik vind het ook mooi inderdaad met alle kennis die ik heb opgedaan om klanten verder te helpen met mijn kennis die ik heb opgedaan.
René Nelis is hier pleitbezorger van dat mooie vak accountant en hij is de topman van BDO. Dank voor je komst en dit gesprek. Dit was de Top van Nederland met René Nelis, topman van BDO, de accountant. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Pieter Litjes, voorzitter van de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland, over de leden die bang zijn dat er in 2030 geen water meer uit de kraan komt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.